Nou, vandaag gaan we het hebben over de Heilige Geest en de intieme omgang met hem. En bij dit thema moest ik heel erg denken aan het universum. Als je aan het universum denkt, dan denk je van, wauw, dat is echt ontzagwekkend. Zo immens groot. Zo, ja, zo bijzonder. Alleen al, hè, de aarde is 44.000 kilometer, hè, als je dat zo rondrijdt. En één seconde, zeg maar, in het licht, die gaat 300.000 kilometer per seconde, zo'n lichtstraal. Hè. En bepaalde sterren zijn zoveel ticht lichtjaren verder. Dus dat is echt, echt enorm. Echt enorm. En die zwarte gaten, het is echt, echt gewoon heel indrukwekkend. Soms zelfs beangstigend. Dat je op zo'n klein planeetje zit met allemaal van die grote sterren. Heel onzorgwekkend. En toch is dat heel klein vergeleken met de onzagwekkendheid van de Heilige Geest. Zo groot. En daarom is er ook niets met hem te vergelijken. Maar het meest wat voor ons in de buurt komt, zeg maar, is dan zeg maar, zo'n universum wat natuurlijk voor ons heel onzagwekkend is. En God zei ook tegen Abraham, hè, kijk eens naar boven, kijk eens naar die sterren. En er waren heel veel sterren. In het Midden-Oosten was het schijnbaar op dat moment goed zichtbaar, heel veel sterren. En hij vroeg, kan je ze tellen? En Abraham kon ze niet tellen. En hij zei, ik heb ze allemaal gemaakt. Ik heb ze allemaal gemaakt. Dat is God. En het is de wens en Gods doel met deze preek, dat ik, u, wij, een intiemere relatie met de Heilige Geest krijgen. En daarmee met God. Deze preek is uit intens liefde van God voor jou gemaakt. U moest eens weten hoeveel hij van u houdt. Nou, de relatie met de Heilige Geest. Je kunt over hem lezen. Je kunt bestuderen hè, in de Bijbel. Dat is heel goed, heel belangrijk. Maar kennis opnemen, opdoen, is niet het enige. Is niet voldoende. Het is dat je hem ook leert kennen in hoe hij is. Hè, het is net als met de koning, koning Willem-Alexander. Hè, ik kan hem zien op tv. Ik kan hem over hem lezen in bladen. En hè, je kan op Google vast heel veel dingen over hem vinden. Maar hem echt kennen doe je wanneer je hem persoonlijk kent. En dat is ook met de Heilige Geest zo. Met God zo. En ondanks dat hij zo ontzagwekkend groot is, is hij toch ook intiem te kennen. En daar gaan we vandaag over hebben. En de relatie met de Heilige Geest wordt nooit saai. Je kunt hem altijd beter en dieper leren kennen. Volgens mij is de oudste mens, hoe heet hij ook weer? Volgens mij heet die Methusalem. Dus, heel lang geleden heeft hij geleefd. En die werd meer dan 900 jaar, bijna 1000, de oudste mens ooit. Maar zelfs als hij vanaf zijn geboorte tot en met zijn sterven, elke seconde bestudeert, zeg maar, hè, de Heilige Geest had bestudeerd, dan nog had hij de Heilige Geest niet ten volle gekend. Zoveel kan je over de Heilige Geest leren kennen en hem leren kennen ook, vooral zoals hij is. Deze Heilige Geest is geweldig. En Jezus zei in Johannes 14, vers 16 en 17, ik zal het even voorlezen. En ik, dat is Jezus, zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ken je de Heilige Geest? Weet je hoe hij is? Als Jezus zegt, maar gij kent hem, dan kun je hem kennen. Gij kunt hem zien. Met geestelijke ogen weliswaar, maar je kunt hem zien. Ken je hem? Ken je de Heilige Geest? Nou, ik heb meerdere dingen met de Heilige Geest zelf mogen meemaken. Als jonge tiener kwam ik tot geloof, rond 14. En ik was op de middelbare school. En ik heb echt toen intens ook met God geleefd. En ja, heb daardoor ook wat moeilijkere dingen meegemaakt. Dat ik ben vaak ook geschopt vanwege juist het getuigenis van Jezus, getuigenis van de Heilige Geest. En je zal denken van, nou, dat is dan heel vervelend. Ergens wel misschien. Maar op zo'n moment is God dichterbij dan ooit. Er is geen moment dat God dichterbij is dan op moeilijke momenten. En ook door de jaren heen heb ik de Heilige Geest mogen ervaren. En is mijn relatie met hem dieper en meer geworteld nu in hem. En ik gun dat eigenlijk ieder. En ik heb natuurlijk nog heel veel te leren. Heel veel te beleven met de Heilige Geest. Maar ik heb toch al een prima basis om te zeggen. Ja, ik wil echt de Heilige Geest volgen. En ik wil hem beter leren kennen. Dus daarom is het wanneer je het zelf meemaakt. Wanneer je zelf avonturen met de Heilige Geest meemaakt. Dan weet je pas echt wat de relatie is met de Heilige Geest. Ik kan het vertellen, je kan erover lezen. Maar ik hoop dat u het zelf zoveel mogelijk meemaakt. Er zijn natuurlijk mensen die al heel veel daarvan hebben meegemaakt. Maar ik gun dat iedereen natuurlijk. Je kan altijd dieper met de Heilige Geest. En we gaan kort kijken naar de Heilige Geest in het leven van Jezus. En vervolgens kijken we van wie is de Heilige Geest en zijn persoonlijkheid. En het verlangen naar een intieme relatie tussen ons en God. En wat God daarover te zeggen heeft. Jezus en de Heilige Geest. Jezus was volkomen afhankelijk van de Heilige Geest. Zelfs het begin al, hij werd verwekt in Maria door de Heilige Geest. En hij werd onderwezen door de Heilige Geest, gedoopt ook. Toen hij gedoopt werd door Johannes, kwam de Heilige Geest op hem. God de Vader sprak toen over Jezus, over zijn geliefde Zoon. Vervolgens ging de Heer Jezus de woestijn in, werd hij daar verzocht door de duivel, kwam hij eruit, bekrachtigd door de Heilige Geest. En Jezus werkte continu samen met de Heilige Geest. Dat is ook wat Jezus zelf hierover zegt. Hij zegt, maar als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Dus als hij door de geest van God demonen uitdreef, was het koninkrijk van God dichtbij gekomen. En dat heeft hij heel veel gedaan. Als je de evangelie leest, zie je continu dat God en dat Jezus mensen geneest en dat de demonen uitgaan. En daar was de Heilige Geest ontzettend bij betrokken. Petrus die zou het later ook getuigen in Handelingen 10 vers 37 en 38. U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd. Hoe het begon in Galilea. Hoe God na de doop waartoe Johannes opriep. Jezus van Nazareth met de Heilige Geest heeft gezalfd. En met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land. En genas iedereen die in de macht van de duivel was. Want God stond hem bij. Dus God de Vader heeft Jezus met de Heilige Geest gezalfd. En hem met kracht bekleed. En daardoor kon Jezus als weldoener door het land gaan en allen genezen die door de duivel overweldigd waren. Want God, en God, dus de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn met elkaar verweven. En Jezus zei tegen zijn discipelen dat het beter is dat hij wegging, zodat de Heilige Geest kon komen. En ook zei Jezus dat ze moesten wachten op de Heilige Geest, voordat ze zijn getuigen konden zijn. En dat terwijl Jezus, de beste leraar ooit, 3 jaar lang, niet alleen elke zaterdag of elke dag met hun opdracht, nee, gewoon dag en nacht, elke reis, elke moeilijke periode, geweldige periode, alle lange reizen van het noorden van Israël naar het zuiden, et cetera, hebben ze allemaal met hem doorgebracht. En toch zegt Jezus, je moet wachten op de Heilige Geest. En ook nodigde Jezus mensen uit die dorst hadden om het levend water te drinken. Want met de dorst en het levende water doelde hij op de Heilige Geest. Wie verlangt naar meer van God, wie wil overstromen van de dingen van God, die mag meer van de Heilige Geest ontvangen. En Paulus schrijft in Efeze 2, vers 15b tot en met 17. Zo bracht hij, dat is Jezus, vrede en verzoende hij door het kruis beide, dat zijn Joden en niet-Joden, in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was, dat zijn de heidenen, en aan vrede hen, dat zijn de Joden dus, die dichtbij waren. Dankzij Jezus hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. De Heilige Geest heeft een belangrijk aandeel gehad in Gods reddingsplan voor de mensen. En heeft daarna ook nog een heel groot aandeel, nu nog steeds. En veel daarvan kun je lezen in Romeinen 8. Maar daar ga ik verder nu niet over in. Maar als ik alles van de Heilige Geest zou bespreken, dat is gewoon, we hebben al gezien, hij is zo enorm, dat is gewoon niet te doen. Dus u mag het zelf lezen. Hoe geweldig. Maar wie is toch deze geest? Nou, de Heilige Geest, we hebben het al een beetje gezien, is één van de drie goddelijke personen die samen één wezen zijn. Esther, die had het er ook al over, hè, tijdens de aanbidding aan het eind. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En Jezus, die had ze ook alle drie op één niveau gezet door te zeggen, ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus alle drie zijn heel erg belangrijk. En het is daarom ook belangrijk om goed te kijken naar de Heilige Geest. En Paulus zal laten schrijven, de genade van de Heer Jezus, de liefde van God, dat is van de Vader, en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u allen. Dat is ook heel belangrijk. Ook hier weer zie je dat in de kerk, als we om eenheid gaan, dat de Heilige Geest daarin een heel belangrijke sleutel heeft. En ze denken over alle drie, dus de Vader, Zoon en de Heilige Geest, dan denken ze eigenlijk precies denken ze hetzelfde. Ze hebben alle drie alleen een andere rol en een andere functie. Maar zij zijn echt één. Zoek je eenheid, wil je een voorbeeld van eenheid, dan moet je eigenlijk bij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn om te kijken hoe is nou zo'n eenheid? Hè? Hoe ziet dat er nou uit? Wat is nou een perfecte eenheid? Nou, zo dus, zeg maar. Nou, Jezus en de Vader, die zijn één. Dat is wat Jezus had verteld. Hè? In Johannes 14 zie je van, hè, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien, zei Jezus. En dat begrepen ze niet. Maar hij zei van, hè, wie mij heeft gezien, zoals ik ben, zo is de Vader ook. Niet zoals hij eruit zag als een man. Want hij was een man van rond de 30 jaar. Maar dat was niet hoe de Vader is. Nee, de Vader zie je in Jezus terug aan hoe hij is. Aan zijn emoties, aan zijn gedrag, aan zijn hartsgesteldheid, aan zijn werken, aan alles van Jezus kun je de Vader terugzien. Maar Jezus zei ook iets over de Heilige Geest. En dat is ook wel interessant. Dat is ook in Johannes 14, vers 16. En daar zegt Jezus, dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger of trooster te geven die altijd bij je zal zijn. En dat is de Heilige Geest. En het mooie is, het woord dat hier gebruikt wordt voor een andere, dat is heel iets bijzonders. Want je hebt namelijk verschillende soorten anderen. Als je bijvoorbeeld, even over batterijen bijvoorbeeld. Hè. Stel je hebt een Duracell batterij en je hebt een derde rangs batterij. En je hebt eerst een Duracell. Nou, nu krijg je andere, nu krijg je die derde rangs batterij. Maar hier is het niet zo. Hier heb je eigenlijk, hè, om hetzelfde voorbeeld te blijven, twee volle Duracell batterijen. Dus precies identiek eigenlijk. En Jezus zegt eigenlijk, precies zo iemand komt in mijn plaats. De trooster, een andere trooster, maar precies identiek. Dat woord is gebruikt in het Grieks. Dat woord heet allos. Dat is van precies hetzelfde soort. Dus toen Jezus zei van, ik zal je een andere trooster geven nogmaals, zegt hij eigenlijk, het is wel iemand anders, maar hij is gelijk aan mij. Zo geweldig. Hij is zo geweldig. Dus de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die lijken ontzettend op elkaar en zijn met elkaar ook echt verweven. Nou, we hebben gesproken over wie is de Heilige Geest in de drie eenheid. En nu gaan we wat meer kijken naar zijn persoonlijkheid. En daar heb ik een paar teksten van ook. En Efeze 4 vers 30, daar start ik mee. Daar zegt Paulus, maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Dus je kan de Heilige Geest bedroeven. Hij heeft emoties. Hij kent ook blijdschap, maar je kan hem ook bedroefd maken. Hij heeft ook andere emoties, zoals blijdschap en liefde. Daar zegt bijvoorbeeld Paulus weer, broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus en met een beroep op de liefde van de Geest, vraag ik u dringend om samen met mij vurig tot God te bidden. Dus de liefde van de Geest. Hier zie je dat de Heilige Geest lief heeft. En ook de vruchten van de Geest. In Galaten 5 vers 22. Nou, die kennen we allemaal. Die negen vruchten. Allemaal van de Heilige Geest. Liefde, blijdschap, zelfbeheersing. Allemaal dingen die de Heilige Geest geeft. Maar die hij ook zelf bezit. Om ons te veranderen naar het beeld van Jezus. Nou, hij heeft ook gedachten over ons. God die ons hart doorgrondt. Weet wat de Geest wil zeggen, staat in Romeinen 8 vers 27. Want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil. Dus hij kent de gedachten en hij pleit voor ons. Maar hij houdt zoveel van ons dat hij voor ons pleit. Dus hij bidt en pleit voor ons bij de Vader. Hè? Een andere pleitbezorger noemde Jezus hem ook. Hè? Net als Jezus. Jezus pleit ook bij de Vader voor ons. En de Heilige Geest doet dat ook. Een pleiter. En hij heeft een wil en is een schenker. In 1 Korinther 12 vers 11. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Dus hij heeft ook een wil. Het is echt een persoon met een wil en hij bepaalt welke gaven hij aan wie toebedeelt. En hij helpt ook mensen om Gods koninkrijk in te komen. In Handelingen 9 vers 31 zien we, daar staat, in heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen bleven in ontzag voor de Heer en dankzij de bijstand van de Heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe. Dus het is Gods Heilige Geest die de discipelen, de apostelen destijds hielp en nu nog steeds hielp om mensen in het Koninkrijk van God te brengen. En hij troost ook. Jezus noemt hem de trooster. Hij is de trooster in moeilijke tijden. Dan kan je tot God bidden, je kan hem lofzingen. Maar het is God, de Heilige Geest, die ons kan troosten. Hij is een trooster. En hij kent je ook van binnen. Dat is het mooie. Je kan in heel veel psalmen kan je het terugzien, dat is heel boeiend. Hoe David gedurende zijn leven, ook in moeilijke tijden, ook over de Heilige Geest had. En ook tot de Heilige Geest sprak. En sterker nog, toen David had gezondigd met Bathsheba. En toen hij daarmee werd geconfronteerd, in Psalm 51 kun je dat lezen, was hij ontzettend bang dat de Heilige Geest van hem werd weggenomen. Omdat hij wist welke rol de Heilige Geest in zijn leven speelde. Psalm 51, echt een aanrader om te lezen. En hij smeekt de Vader daar om de Heilige Geest niet van hem weg te nemen. Nou, de Heilige Geest spreekt ook. Dat zien we in Hebreeën en 1 Timotheus. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden, indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Dus hij spreekt en je kan daarop reageren. Je kan daarop reageren en in de woestijn hebben ze daar op een onjuiste wijze op gereageerd. Ze hadden zich verbitterd, hun hart verhard. Ze wilden niet luisteren, maar het kan ook anders. Je kan ook wel luisteren. Dus als je zijn stem hoort, zegt Paulus, wees dan niet zoals zij, verhard je hart dan niet. Maar luister naar zijn stem. De geest kent ook de toekomst. En dat staat ook in Timotheus. Maar de geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. Dus dat is wat de Heilige Geest al nadrukkelijk had gezegd. Nadrukkelijk dat later in de eindtijd sommigen het geloof zouden verlaten. Omdat ze niet de Heilige Geest volgden, maar dwaalgeesten en demonen. Nou, hij is een en al waarheid. Jezus noemde hem de Geest van de waarheid. En zei ook over hem, hij zal u leiden naar de volle waarheid. Er zit geen leugen. Geen duisternis in de Heilige Geest. Een en al licht, liefde, goedheid, waarheid. Nou ja, je kan het maar opnoemen. Alle goede dingen, alleen goede dingen zitten in de Heilige Geest. Hij is waarheid. En hij leidt ons ook naar de volle waarheid. En dat is dan het mooie weer, want dat is Jezus. Dus het is de Heilige Geest die de waarheid is en wijst naar Jezus. En hij ziet het hart aan ook. Want de ogen van de Heer, die gaan over de hele aarde om krachtig bij te staan. Wiens hart volkomen naar hem uitgaan. Dus de geest ziet je hart. En hij ziet echt wat er in je speelt. En hij ziet je verlangens. En hij wil je bijstaan met de kracht van zijn geest. Nou, we gaan nu naar Efeze 5 vers 31, 32. Ik heb wel veel voorgelezen. Misschien kunnen we het even samen lezen een keer. Dan moeten jullie ook een keer de Bijbel openstaan. Je dacht van, het is wel makkelijk vandaag, hè? Ja. Dat is wel mooi. Het gaat over het huwelijk. Tussen een man en een vrouw door Paulus beschreven. Maar daar staat ook iets heel interessants bij. En we gaan even alleen naar die twee versen kijken. Efeze 5, vers 31 en 32. Dat is een heel groot geheimenis. Dat is heel interessant. Daarom zal een man zich losmaken van zijn moeder en, vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. In deze woorden schuilt een groot geheim. Ik betrek ze op Christus en de kerk. Dat is een heel groot geheim, zegt Paulus. Ik betrek ze op Christus en de kerk. Dus hij zegt, daarvoor heeft hij het over de perfecte relatie eigenlijk gehad over de man en vrouw, hoe ze met elkaar om moeten gaan. En hij zegt van, dat is een groot geheimenis. Dat lijkt een klein beetje op de relatie tussen Christus en de kerk. Zo'n intieme relatie. Zo, ja, intiem. Er is eigenlijk geen intiemere relatie dan tussen een man en een vrouw, hè? Zeg maar als mens zijnde. Maar zo is ook de relatie tussen Christus en zijn kerk, zegt Paulus. En het is door de Heilige Geest dat we daarvan wat meer mogen zien. Dat we daarvan wat meer mogen begrijpen. En natuurlijk is het nog steeds voor een deel een geheimenis. Hè? Dat zegt Paulus ook, het is een groot geheimenis. Maar we mogen wel beseffen dat het ongeveer, dat het zo werkt. Weet je, zo intiem, zo. Ja, er is eigenlijk geen betere relatie, hè, dan tussen een goede relatie tussen een man en een vrouw. Even kijken, hoe ben ik? Ja, de Heilige Geest is een prettige persoonlijkheid. Je kunt hem ervaren in je leven. Sterker nog, je kunt met hem leven. En we gaan nu naar Openbaring 22, vers 17, waar staat van de Geest. De Heilige Geest is dat. En de bruid, dat is de kerk. Die zeggen, kom. Laat wie luistert zeggen, kom. Laat wie dorst heeft, komen. Laat wie dat wil, vrij drinken van het water dat leven geeft. Het is bijzonder, hè, eigenlijk. Het is bijzonder dat de bruid zegt, kom. Jezus, kom alsjeblieft. Maar het is niet alleen de bruid. Nee, de Geest en de bruid zeggen, kom. Dat is heel boeiend, hè. Het is de Geest, die dus eigenlijk met ons pleit en eigenlijk het met ons het beste voor heeft. En pleit dus samen met ons, of roept samen eigenlijk naar Jezus om te komen. Kom Heilige Geest, kom, of kom Jezus, kom spoedig. En laat wie dorst heeft, komen. Laat wie dat vrij wil, vrij drinken van het water dat leven geeft. En dat is dan weer de Heilige Geest. Hoe bijzonder is dat, hè? Het levende water is de Heilige Geest. Waar Jezus ook al over sprak. Hè? Wie dorst heeft, komen en drink het levende water. En dat had hij over de Heilige Geest. Prachtig, geweldig. Nou, de Geest die geeft in ons en met ons een verlangen naar Jezus. Het is die Geest die in ons een verlangen geeft naar Jezus en naar de Vader. Want het is dezelfde Geest die niet alleen naar Jezus verlangt door ons heen, maar ook naar de Vader. Want in Romeinen 8 vers 15b staat er, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Door hem roepen wij God aan met Abba Vader. Dus het is de Heilige Geest die Jezus aanroept, maar ook de Vader. Dus hij geeft een intens verlangen in ons naar Jezus en naar de Vader. En het mooie is dat je ze bij alle drie zie je dat doen. Jezus die geeft aan, hè, die verlangt eigenlijk dat wij de Heilige Geest verlangen. En naar de Vader heeft hij ook meerdere keren aangegeven. En de Geest verlangt naar, hè, dat wij een relatie hebben met de Vader en Jezus. En de Vader die doet dat precies hetzelfde. Dus dat is echt prachtig. Want ze hebben samen een intieme relatie. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zie je door de Bijbel heen. En zij verlangen eigenlijk dat wij een soort van meedelen in die relatie met hun. En dat zien we ook in Johannes 7, vers 37 tot en met 39. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in het tempel op en hij riep: laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen uit het hart van wie in mij gelooft stromen. Zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofde zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Zoals waar ik het dus net over had. Stromen van levend water zullen uit je binnenste stromen. Als je dorst hebt, kom bij Jezus. Heb je dorst? Wie oren heeft, die horen, zou ik willen zeggen. Nou, ik ga naar het slot. Ik zou eigenlijk willen zeggen een slotpleidooi voor God, of van God eigenlijk, voor u, voor jou, voor mij, voor ons, als groep ook. Het is door de wil van de Vader en de opoffering van de Zoon en door de inwoning van de Heilige Geest in ons, dat wij een hechte relatie kunnen hebben met God. God heeft zich kwetsbaar opgesteld door deze waarheden van zichzelf te openbaren. Een hechte of hechtere relatie is zijn verlangen. Is dat ook jouw verlangen? Ga je in op zijn oproep? Nou, ik wil afsluiten met een poëtische tekst over de Heilige Geest, geschreven in Jesaja. Je kunt met mij openen, Jesaja hoofdstuk 40. Vers 12 tot en met 15. Wie heeft de wateren met holle hand omvat, de hemel gemeten met een ellemaat? Wie heeft het stof van de aarde met een maatlepel afgepast? Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal? De heuvels met balans en gewichten? Wie heeft de geest van de Heer gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven? Wie raadpleegt hij? Wie biedt hem inzicht? In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje op een weegschaal. De eilanden weegt hij als zandkorrels. Hij is zo groot en o zo dichtbij. Amen.